Ik weet waar u woont en ik ken uw geloofsworsteling. Dat zegt de Heer Jezus aan het begin van de brief aan de gemeente in Efeze, zo zagen we de vorige keer. Want daar in de havenstad Efeze ontmaskert de gemeente van Jezus Christus telkens weer dwaalleraren en schijnapostelen die de nog jonge christenen op een verkeerd spoor proberen te brengen. En daarmee tekent zich voor wat betreft die gemeente een beeld af dat we door alle tijden heen herkennen en vandaag nog beleven. Want wie Jezus Christus toebehoren en hem mogen dienen, gaan direct merken dat ze midden in een geestelijke strijd terechtkomen waarin ze steeds weer keuzes moeten maken. Dat zelfs ook dat strijden ze gevaren met zich meebrengt, daar zal ik straks wat meer van zeggen. Maar laten we eerst mogen benadrukken dat die geestelijke strijd er is. Het is niet eerlijk om te spreken over het geloof, zonder daarbij te noemen dat er in jezelf en om je heen zich krachten gaan bekendmaken, die geen ogenblik zullen nalaten om je bij Jezus Christus weg te trekken. Krachten die het zoveel verzwegen oordeel van God heel goed kennen en proberen je daarin mee te slepen. Voortdurend klinkt daarom in de Bijbel de waarschuwing op om waakzaam te blijven, nuchter, kinderen van de dag en van het licht te zijn. Om op te letten en uit te blijven kijken, om de geesten te onderscheiden en de geesten te beproeven om te zien of alles wat er op je afkomt en wat zich als geluk en liefde aandient, wel uit God is. Het bekendste beeld dat we daarvan kennen is ongetwijfeld het beeld van de twee wegen. Het is een beeld dat Heer Jezus zelf gegeven heeft toen hij zei, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Matthäus 7 is dat, vers 13 en vers 14. Ik denk dat het evangelie ook vandaag de dag veel verdraaid wordt tot een heel gemakkelijke boodschap waarbij het je niet veel hoeft te kosten om een christen te zijn. En het is nu juist die misleiding waar Jezus Christus voor waarschuwt. Het kennen van de Heer Jezus en het volgen van hem vraagt om een radicale verandering en vernieuwing. Er is geen sprake van dat het christen zijn iets toevoegt aan je leven. Want dat leven leer je door wat de Heer Jezus in zijn woord vertelt juist kennen als een leven dat door God verworpen is. Het geloof brengt je om zo te zeggen in de crisis. En wie dan kiest voor zelfbehoud, die gaat voor eeuwig verloren. Daar spreekt de Bijbel heel duidelijk over. Dat is dat smalle, dat enge waar de Heer Jezus het over heeft. Dat is een leven dat zich richt op Gods geboden en dat met zonde bedekt bij de Heer Jezus komt en zegt, doet u het maar, Heere. Verander mij naar het beeld dat u bedoelt. Haal alles bij mij weg, verander mijn hart. Zoals David dat in Psalm 51 zegt, schep in mij God een hart dat leeft in het licht. Geef mij een vaste geest die diep van binnen zonder onzekerheid u blijft beminnen. Paulus zou zeggen, dan is het vlees met zijn hartstochten gekruisigd en leeft niet meer mijn ik, maar dan leeft Jezus Christus in mij. Dan is mijn wil veranderd en dan richt ik me op Gods geboden. Dan is mijn ik aan de zonden ontrukt en ben ik een burger van het hemelrijk. Dat is het ware christen zijn en het blijkt ook vandaag nodig om dat in de schijnwereld van leugen en misleiding te blijven zeggen. Wie zijn eigen leven niet onder tranen van berouw prijsgeeft aan Jezus Christus en echt verandert, die heeft de smalle weg nog niet gevonden en heeft zijn eigen ik nog altijd vast in handen. Waarom beginnen we zo ernstig? Omdat die ernst ook doorklinkt aan het slot van de brief die de Heer Jezus aan Efeze laat schrijven. Wie overwint, zegt de Heer Jezus, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Wie overwint? Dat is weer zo'n woord dat ons erop wijst dat er strijd te leveren is. Maar het is niet alleen die uitdrukking. Het is ook het beeldgebruik van de Heer Jezus dat op die twee wegen wijst. Wegen die ze in Efeze heel goed kennen. Want de boom, de dadelpalm, is het symbool van de stad. Het is zeg maar het wapen van Efeze dat ook op de geldstukken staat afgedrukt. En een paradijs, dat hadden ze in Efeze ook, want dat was de tuin rondom de grote tempel van Artemis, de godin van de vruchtbaarheid waar heel het leven in Efeze aan gewijd was. Efeze leefde in dienst aan de seksualiteit, de liefde, die 's nachts in de tuinen, het paradijs rondom de tempel, werd bedreven. Maar behalve een lusthof waren die tuinen ook een verzamelplaats, een hangplaats van misdadigers, een broeinest dus van het kwaad. Dat was de tempel, de tuin en heel de stad die zich daaraan had overgegeven. Een broeinest van het kwaad. Die boom van het leven, waar de Jezus het over heeft, was in de havenstad Efeze dus een boom, een palmboom van de dood, van het lege bestaan. Met een enkel en vluchtig hoogtepunt in de roes van de uitspatting en de zelfontlading. Dat is die brede weg die naar de ondergang leidt. En daartegenover belooft de Heer Jezus nu de overwinning aan wie blijft vasthouden aan het evangelie. Die zal niet onder het oordeel van de dadelpalm uit de lusthof van Efeze vallen, maar mag eten van de levensboom in de tuin van Gods koninkrijk. Dat is een prachtig, heel scherp beeld voor wie het leven in die stad van binnenuit kent. Christus doet dat. Ik weet waar u woont, zegt hij, en er wordt aan u getrokken. U wordt uitgenodigd om mij te verloochenen, maar blijf volhouden, want breed is de weg naar het verderf, maar smal is de weg die ten leven leidt. In Efeze trok het kwaad dus naar de tempel toe om zich daar in slaafse afgodendienst over te geven aan de roes van de seksualiteit, de drank, het vermaak en om tevergeefs vastigheid en zekerheid te zoeken bij hogere machten. En in dat zedeloze en goddeloze, dat arme en verloren stadsbestaan, leefde een kleine christelijke gemeente die een heel andere koning erkende, namelijk koning Jezus. Christus, die de gemeente had laten zien hoe juist dat zoeken in het occulte en die overgave aan het bandeloze van het ware afleidt, van het ware leven afleidt, omdat zonden je steeds verder van God afbrengen. De weg naar God en naar het werkelijke leven is Christus. En die weg kan niet anders bewandeld worden dan in gehoorzaamheid aan Hem. Nu hebben we inmiddels gezien hoe de Heer Jezus middels deze brief de gemeente troost en oproept om vol te houden. Hij kent hun geloofsworsteling en hij weet hoe ze daar de dwaalleraren ontmaskeren en de leugen proberen te onderscheiden van de waarheid. Hij prijst hen er ook om en hij noemt met name hun afkeer van de zogenaamde Nicolaïten. Dat is een groep waar ik zo de heren wil in een ander verband nog wel op terug hoop te komen, maar die ik nu maar even kort aanduid als mensen die de zonde geen zonde meer noemen en preken dat je levensstijl er niet zo toe doet voor God. Predikers die het oordeel niet meer verkondigen, maar op een schrale en oppervlakkige manier hun sociale boodschap brengen. De gemeente gaat daar niet in mee, maar ze blijft bij het evangelie dat haar is toevertrouwd en als we dat bedenken, dan treft des te indrukwekkender dat woord dat we in het midden van de brief te horen krijgen, namelijk dat de Heer Jezus tegen hen zegt dat ze de eerste liefde verzaken en dat ze van een grote hoogte zijn gevallen. Bekeer u, zegt hij, en zo niet, dan haal ik de kandelaar bij u weg. Ook de gemeente in Efeze dreigt dus onder het oordeel te vallen. En ook voor de gelovigen daar dreigt dat de Heer Jezus straks zal zeggen, ik ken u niet, ga weg van mij. Maar hoe kan dat dan? Wat is er mis in die gemeente waarvan haar worsteling toch ook zoveel goede dingen worden gezegd? Wat heeft ze dan prijsgegeven dat de Heer Jezus zulke strenge woorden over haar moet spreken? En zegt hij dat vandaag ook over mij en u? en over de gemeente waar wij deel van mogen uitmaken, de kerk waar we lid van zijn. Je kunt er benauwd van worden als je leest hoe de gemeente positie kiest en haar geloof niet prijsgeeft in een wereld die net als vandaag zo verleidelijk en brutaal op haar afkomt, en kennelijk toch het belangrijkste kwijt is geraakt. Ze is niet meer aan het wegdwalen, de gemeente in Efeze, maar ze is, ondanks al haar geloofsijver, inmiddels al weggedwaald. Anders zou daar het bekeer u niet zo stellig staan. Weet u, hier staan we nu voor de diep verdrietige gevolgen van de zonde die ons hart zo in de greep heeft, dat we zelfs in onze godsdienstige ijver het juiste zicht op Jezus Christus en op de liefde van en tot God kunnen kwijtraken. Je zou het wel zo kunnen zeggen dat de gemeente uit alle macht probeerde de kerk op orde te houden, dat ze onvermoeibaar bezig was zichzelf te verdedigen en te beschermen tegen allerlei dwaling en verwarring en dreigende verwereldlijking, maar daar ook zo mee bezig was en daar zo in opging dat het een doel in zichzelf begon te worden. Het is niet de ijver die de Heer Jezus veroordeelt. Hij prijst dat juist. Maar het is het doel van die ijver, de houding in die ijver. Laat ik het zo zeggen, je bent er niet als je maar kerk bent. Als je elke dwaling en elke aanval op het gezag van de Bijbel en op de waarheid van Gods woord maar af kunt slaan en kunt ontmaskeren. Die ijver is wel goed, maar het is nog geen geloof. Het is nog geen liefde tot Jezus. Het is nog geen ontzag voor de Heer. Het kan ook liefde zijn voor je kerk. Of ontzag voor de traditie. Of ijver voor zuivering. Het kan zelfs haat zijn of boosheid of teleurstelling die je drijft. Het kan een wettisch drijven zijn waarin je denkt God te dienen als je maar dit of dat doet. En het punt is dan dat je het stiekem toch weer zelf doet. Dat jij het koninkrijk aan het stichten bent en dat jij er wel bent als je maar schriftgetrouw bent, als je maar zuiver leeft, als je maar, en vult u het maar in, dan ben je zo druk bezig met jezelf, dat al je krachten en energie daaraan opgaan. Wat is dat verwarrend, vindt u niet? Want je bent bezig met de kerk, en je bent bezig met de Bijbel, en je staat pal voor de belijdenis, en je bent er je hele leven zo geweldig druk mee, dat het de indruk geeft dat je het allemaal voor Jezus doet. Is dat zo? Of heeft door al dat strijden en worstelen en zuiverhouden inmiddels de liefde voor hem plaatsgemaakt voor wat anders? Is hij je leven nog wel? Zoek je het nog wel daar aan de rechterhand van God de Almachtige Vader waar hij plaats heeft genomen? Of ben je een koninkrijk hier aan het stichten? Wat is je houding? Daar gaat het eigenlijk om. Denk je dat je vol van de geest voor je eigen soldij en kleding en wapens moet zorgen? Of sta je bij dat kruis waar je je naaktheid leert kennen. En heb je het zicht op die diepte van rijkdom en de genade dat Gods liefde zo groot is, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Ben je bezig je groot op te stellen in het koninkrijk, om tot een zegen te zijn? Of sta je als de bedelaar met beide handen richting God te bidden, laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer? Is er een hart dat brandt? Niet van verontwaardiging over alle afval, niet van ijver om jezelf te bewijzen, maar een hart dat brandt van liefde voor Jezus, dat gloeit als de schriften opengaan en Jezus Christus wordt verkondigd. Ga daarin terug, zegt de Heer Jezus, want zo ben je wel begonnen. En al ontmasker je alle ketters van de wereld, maar je hebt de liefde niet, dan ben je een rinkelende cymbaal en een schel kopergeluid dat meteen weer wegsterft. Dan woon ik ook niet meer in jullie midden. Want waar ik ben, daar bloeit de liefde voor God. Ik prijs jullie ijver, maar ik waarschuw jullie ook. Want wie dien je daarmee? Wat zijn de vruchten ervan? Bekeer je en keer terug naar je liefde voor mij. Dat is onthutsend en scherp, maar het hoort wel bij die vraag die Christus straks ons allemaal persoonlijk stelt. En jij, wat heb jij voor mij gedaan?